Goedemorgen allemaal. Dat de Heer Jezus nou nog niet terug is, hè? Kan dit ook zo lang duren? We hadden het net in de bidstond voor de dienst, hadden we het er even over. Van het is een tijd geleden dat je hier geweest bent. Nou, het is wel een jaar, denk ik. Misschien nog wel langer, ik weet het eigenlijk niet zo. Ik had er in het voorjaar zullen zijn, maar toen had ik ineens iets wat nog belangrijker was dan jullie. Dat kan, toch wel. Maar... Ja, we hadden het er in de bidstond van tevoren even over dat het toch wel heel erg lang geleden is dat ik hier voor het eerst was. Ik heb het wel eens meer verteld als ik hier sta, maar ik was 27 toen ik gedoopt ben in deze gemeente. Deze plek was er nog geen eens. Het was in een zaaltje ergens. Hoe heet het?
Schuttershof.
En toen ben ik iets later ben ik in Alblasserdam door Hans gedoopt. Was ik 27 jaar. Nou, dat is 32 jaar geleden. Ik ben nu 59. Ik hoop over één maand precies 60 te worden. Dat is wat. Ik had toen echt nooit gedacht dat ik dit nog zou halen, zeg maar. Toen waren we allemaal zo overtuigd dat de Heer Jezus met spoed zou terugkomen. We hadden de Bijbelstudies van Arie Kleine over Openbaring. En ik zag het eigenlijk allemaal gebeuren, volgende week of zo. En dat ik nog kinderen... Nou, ik had één kind, maar dat er nog meer zouden komen... Of dat ik zelfs nog opa zou worden of zo, dat ga je allemaal niet meer halen. Want de Heer zou al lang terug zijn. De volkenbond, de 10 volken van de EG, de constellatie der planeten had je toen. Dat had Wim Malgo bedacht in een boekje. En enfin, de ouderen onder jullie weten dat allemaal nog wel. En als je dat allemaal in elkaar paste en 1947, 1948, het ontstaan van de staat van Israël. 1988 was één generatie daarna. En min 7 jaar van de grote verdrukking was 1981. Nou, dan zou de Heer komen. Je mocht het niet helemaal uitrekenen, maar zo zat het toch wel ongeveer. Dus ja, dit had ik nooit gedacht. Ik kreeg een paar weken geleden een sms'je van mijn oudste kleinzoon, die inmiddels 15 is, dat hij tot geloof in de Heer Jezus was gekomen. Dat is natuurlijk super om te horen. Maar 15, een kleinzoon van 15. Waar hebben we dat? Ik heb 10 kleinkinderen. Ja, daar heb ik ook niks aan gedaan. Ja, maar goed, ze komen maar, zeg maar. Jongen, jongen. En nou staan we hier vandaag. En het is wel 32 jaar dichterbij dan toen. Dat is wel zo natuurlijk. Het zou vanmiddag kunnen gebeuren. 4:15. 20 meter voordat Bauke Mollema de overwinning haalt op de Mont Ventoux vanmiddag, weet je wel... Komt de Heer terug ineens. Tjaka, zit je allemaal te wachten, denk je, nou is het zover? Nou, daar kijken ze in Sliedrecht niet naar natuurlijk, dat soort goddeloze dingen. Maar in Enkhuizen gebeurt dat wel, af en toe. En dan ineens is daar de Heer terug. Ik geloof in de opname. Jullie geloof ik ook wel, denk ik, de meeste. Ik luister wel eens bijbelstudies hier... online van broeder Dato Steenhuis. En die pompt het er wel lekker in hier, hoe het allemaal precies in elkaar zit. Ik mag er geweldig van genieten. Maar het zou dus zomaar kunnen. Tjaka, ineens vanmiddag staan we voor de troon. En dan staan we met elkaar, samen met Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Petrus, Jacobus, Johannes, Paulus, Calvijn, Luther. Nou, noem er nog eens een paar. Moody. Om nog maar eens een evangelisch iemand erbij te noemen, weet je wel. Anders wordt het zo'n refo-boeltje daar in de hemel. Maar het mag ook wel een beetje opgewekt worden, zeg maar. Maar dan staan we daar ineens en dan zeggen we... Waardig is het lam van God. Waardig, waardig. Stel je voor. Dat kan Bauke Mollema niet tegenop, hoor. Dan staan we daar voor de troon van het lam van God. En dan eren we en dan bidden we hem. Want dat gaat echt gebeuren. Dat is zo goed om dat vast te houden, dat dat echt gaat gebeuren. We zitten hier maar niet een beetje kerkje te spelen en elkaar bezig te houden. En te denken, goh, het leuk toch allemaal, een fijn reobot. En in die kerk doen ze het zo en daar doen ze het zo. Maar echt, Jezus gaat terugkomen. Dat is waarheid. Dat is, snap je, als dat niet waar was, ging ik nou naar huis en dan deed ik er verder niks meer aan. Dan vond ik het allemaal... Maar hij is de gestorvene, wat meer is de opgestane, die opgevaren is in de hemel, die aan de rechterhand van de Vader is, die daar ook voor ons bidt en voor ons pleit. En die terug zal komen om ons te halen, omdat hij gezegd heeft, ik wil, Vader, dat Waar ik ben, ook zij zijn die u mij hebt gegeven. Dat gaat gebeuren. Nou, dat houden we vol. Ik hoop ook zo dat wij dat met elkaar volhouden. Dat is het woord van bemoediging waar ik eigenlijk mee wilde beginnen. Ik zat van de week zomaar in Elburg. We hadden een eind gewandeld, Wilma en ik samen doen we graag. Een beetje wandelen over de Veluwe. En daar was het heel stil trouwens. Als je eens een keer geen mensen wil zien, moet je een lange wandeling over de Veluwe maken. Want daar is gewoon niet die wandeling van langs die paaltjes van 1,3 kilometer, weet je. Want daar lopen allemaal mensen met kinderwagens. Maar iets verder, gewoon een wandeling van 17 kilometer. En dan zie je op een gegeven moment niemand meer, want dat doet niemand. Dus dan ben je alleen. Dat is prachtig, dat is heerlijk. Als je het nog kan, lichamelijk, is dat een zegen als je dat mag doen. Maar dan komen we terug en we zaten in Elburg. En daar is het ineens vakantietijd en dan stikt het van de mensen. En ineens werd ik zo boos, hè, van binnen. Zo boos. Dan denk ik, het is toch God geklaagd dat we 30 jaar geleden, dat heel Nederland nog naar de kerk ging. En dat er nu nog niet eens meer 1 op de 5 mensen, 18% van de mensen. In Sliedrecht zie je dat niet zo, denk ik. Maar kom eens in Enkhuizen kijken. En ga eens, Elburg gaat ook nog wel een beetje. Hè, maar dat God geklaagd, dat bijna niemand, de Satan is aan het winnen. Haalt mensen de kerk uit. Wie gelooft het allemaal nog? Allemaal, ja. De wetenschap heeft ons ingehaald. Er gelooft niemand meer in de schepping. De scheppingsorde over man en vrouw en dieren, weet je wel, in een bepaalde volgorde, dat gelooft ook niemand meer. Het is één grote eigengerechtige boel geworden. En de mensen die hebben eigenlijk, als ze nog naar de kerk gaan, zeggen ze, nou ja, we moeten een beetje proberen sociaal gerechtigheid te vervullen. Maar ja, echt geloven dat Jezus is gestorven, is opgestaan uit de dood en terug zal komen om ons te halen. Dat doen ook echt niet, die 1 op die 5, die doen dat ook al niet meer. Ik ga niet schatten, maar misschien is dat, nou het gaat toch schatten, misschien is dat er maar 1 op de 10 of 1 op de 20 of zo, ik weet het niet. Hoeveel mensen geloven dat nou nog echt? Dat Jezus terugkomt. Ik ga ineens zo boos worden. En denk, dan lopen al die mensen maar een beetje heen en weer te hopsen. Vakantie te vieren. Meningen te hebben over homohuwelijk en over islam en over weet ik wat allemaal. En ze baseren het nergens op. En dan hebben ze vakantie en dan gaan ze weer naar huis. En dan werken ze weer, dan hebben ze vakantie, gaan ze weer naar huis. Dan hebben ze weer vakantie, werken ze weer naar huis. En dan zijn ze 80 en dan gaan ze dood met een spuit iets eerder dan dat het echt pijn gaat doen. En dat was het dan. Snap je? Het is heel negatief gedacht. Hè? Maar dat, ik was er ineens gewoon helemaal verbolgen zoals ik daar zat. En ik dacht, het is God geklaagd. De Satan lijkt gewoon gewonnen te hebben. Gewonnen in Nederland althans. Hè? Gelukkig zijn de landen waar het anders gaat. Maar het is echt, het is zo. En in de kerk, nou ja, goed, dat zeg ik, is het eigenlijk al niet veel anders. En ook de evangelische kerk zit thuis een boekje te lezen. Ik kwam thuis in een boekje, dat heb ik in Elburg gekocht. Dat is uitverkoop, 3 voor de helft. Als je de 3 kocht voor de helft van de prijs, dus ik kocht er natuurlijk 3. En, nou ja, 2 voor mijn dochter, romans en zo, en 1 voor mezelf. En dat was een boekje over God, geld en macht of zo. God, geld en macht. Dus vorig jaar uitgekomen en gaat voornamelijk over allerlei manipulaties in christelijke gemeenten. Ik heb het in 1 adem uitgelezen, maar daar werd je ook niet vrolijk van. Wat vreselijke toestanden binnen de evangelische gemeenten voornamelijk, die gebeurd zijn op het gebied van macht en manipulatie en geld binnenhalen en mensen die daar rijk van willen worden en die wonderen beloven die niet komen en kerksplitsingen, scheuringen, scheidingen. We begonnen met de Toronto Blessing en het is verder gegaan met tot Bentley blessuren en toen kwamen we in de Trin Gold Rush en weet ik wat we allemaal niet gehad hebben en allemaal flauwekul. Nou, flauwekul, aanvallen van de Satan, maar het is ook flauwekul. En we lopen er allemaal nog een beetje achteraan. We zeggen, hoor, nee, het is allemaal fout. Misschien dat we hier nog zeggen, maar nou, we houden ons aan de woorden van Dato Steenhuis, want die legt het goed uit, hè, weet je wel. Maar ja, als we dan eens een keer wat hebben en we voelen een pijntje, dan denken we, laten we toch maar naar Zijlstra gaan. Kan je niet meer naar Leiden-dorp tegenwoordig, weet je wel, moet je weer ergens anders heen. Maar dat, want het is daar ook allemaal niet helemaal meer koek en ei, maar het is allemaal Zo, dat voel ik dan bij de gemeente, bij de christelijke kerk ook. Ik denk, de Satan lijkt toch wel te winnen. Verdorie. Waar zijn we? Waar zitten we? Nou, zo kwam ik terecht bij waar ik het over wil hebben vanmorgen. Dus dit was een inleidingje. Ik dacht, misschien is hij al bijna klaar, maar dat is niet zo. We gaan al beginnen helemaal. Judas. Judas is eerst een briefje vlak voor Openbaring. Ik denk, Openbaring, daar had Arie het al over, jaren geleden. Ik weet dat daar ook een heleboel gebeurd is, maar hij is mij tot grote zegen geweest. En daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Maar Judas zit nog vlak voor Openbaring. En ik geloof dat dat niet voor niks is, want Judas die spreekt ook over de dingen die daar nog vlak voor zullen zijn. Vlak voor dat de openbaring van de Heer Jezus Christus daar zal zijn. En dat kun je ook wel een beetje zien. Het is niet voor niks dat het bijna het laatste briefje is. Hij zegt in Judas vers 17. Maar u geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Hij haalt dus al de woorden van de apostelen aan en zegt, herinner je dat nou? Dus hij zit daarna, snap je? De brief van Judas zit na de woorden die gezegd zijn door de apostelen van de Heer Jezus. Judas is zelf niet een apostel. Hij was wel een apostel, maar er waren twee apostelen, Judas. En eentje die is natuurlijk de verrader geworden en de andere hebben we niet zoveel meer van gehoord. Maar deze Judas is een broer van de Heer Jezus. Als je dat wilt lezen, dan kun je dat in het Marcus Evangelie lezen, hoofdstuk 6, vers 9. Daar zie je dat Jezus heeft een aantal broers. Eén was Jacobus, eentje heet ook Simon. Net als ik trouwens, vind ik al een hele eer. Maar was er ook een die heette Judas. Dus ik vind dat altijd ook zo'n mooi idee om aan te denken. Dat Jezus gewoon in een gezinnetje woonde met een aantal broers. En mogelijk zelfs al zussen, die worden niet met name genoemd. Maar ja, gewoon een gezinnetje. En Judas en Jezus, bedoel, die hebben misschien wel eens vechtend over de grond gerold. Waar wij natuurlijk altijd Jezus gelijk hadden en Judas niet. Want toch, dat moet wel, want daar was die Jezus voor. Nee, dat is een ander verhaaltje. Maar ik denk wel dat Jezus een heel gewone jongen is geweest. Nou, een heel bijzondere jongen, maar ook een heel gewoon mens. Die de mensen in alles gelijk is geworden, zonder te zondigen. Die ook gevoetbald heeft, die ook geknikkerd heeft en gehoepeld. En ik weet niet wat ze toen allemaal deden in Israël. Dat zal wel precies andere dingen geweest zijn dan nu. In deze tijd zou je zeggen, die ook achter zijn iPad zit en zijn spelletjes deed en zijn dingetjes gewoon. Heb je er wel eens aan gedacht? Heeft Jezus wel eens fouten gemaakt, denkt u trouwens? Wie zegt nee? Wie denkt toch wel ja? Eentje, twee, drie. Eng, hè, dat zeggen. Ik denk ook van ja. Hij heeft nooit gezondigd. Dat nooit, maar hij heeft wel fouten gemaakt. Ja, hij moest leren. En van je fouten moet je leren, toch? Hij heeft bijvoorbeeld leren lopen. Denk je dat hij gelijk, toen hij één was, overeind sprong en zei, aha, daar loop ik. Wel, nee, hij heeft dat geprobeerd. En toen, dan val je. Is het fout om te vallen? Ja, dat is fout. Dat is niet goed lopen. Weet je, dit lijkt een kleinigheidje, maar het is zo gaaf om te beseffen, hè? Dat Jezus, dat een fout maken is geen zonde. Wij mogen fouten maken. Jezus is ons in alles gelijk geworden, zonder te zondigen. Maar we mogen fouten maken. We mogen met fouten en gebreken, met vallen en opstaan, mogen we verder gaan. En Jezus is gewoon in zo'n gezinnetje opgegroeid en hij is daar groot geworden. En Judas, die eerst niet in hem geloofde, want eerst moesten zijn broers en zijn zussen en zijn vader en zijn moeder, of zijn vader en zijn moeder wel, maar zijn broers en zijn zussen moesten niets van hem hebben. Maar hier zegt hij, herinner je nou de woorden van de apostelen die het eigenlijk jullie al hebben uitgelegd. En hij had iets geweldig bemoedigends op zijn hart om aan de gemeente te vertellen. Hij zegt maar dat Judas vanmorgen moest spreken in Sliedrecht en dat hij hier komt. En stel je voor, de broer van Jezus zou hier staan en die zou zeggen, ik heb iets geweldig bemoedigends op mijn hart. Geliefde, vers 3, toen ik mij er met alle inzet toe zette een preek voor u voor te bereiden over de gemeenschappelijke zaligheid. Daar had hij echt zin in. Daar zou ik ook zin in kunnen hebben om hier te preken over onze gemeenschappelijke zaligheid en het heil wat er is en de glorie en waardig het lam en fantastisch. Wat kunnen we daar niet fantastisch over preken? Maar toen hij zich met alle inzet daarvoor zette om te preken over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt te preken met de aansporing om te strijden. Ik wil preken over geluk, maar ik moest preken over strijd, zegt hij eigenlijk. Nou, hij heeft het over schrijven. Gelukkig heeft hij het opgeschreven, daardoor lezen we het nog vandaag, maar het had ook preken kunnen wezen. Ik wilde spreken over onze gemeenschappelijke zaligheid, maar ik moest spreken over strijd. Ik moest zeggen van hou vol, strijd voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. En dan komen er, en ik geloof dat dat te maken heeft met het feit dat die brief van Judas vlak voor de openbaring zit, vlak voordat de Heer Jezus zich gaat openbaren, hij zelf de leiding over deze wereld zal gaan overnemen door oordelen en door weeën heen, komt daar dat briefje van Judas en die zegt, kijk, er zijn een aantal dingen waar wij in deze tijd, vlak voor de komst van de Heer, 32 jaar later dan Simon dacht, maar het gebeurt uiteindelijk wel natuurlijk, vlak voor de komst van de Heer, waar wij op moeten letten. Er zijn sommige mensen binnengeslopen. Er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, uiteindelijk zijn dat mensen die God niet dienen, mensen die goddeloos zijn. Die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Laat ons de banden verbreken. Laat ons in vrijheid komen. Ik weet nog toen ik gedoopt werd dat ik mijn eerste getuigenis was, ik ben eindelijk vrij. Ik was onder de wet opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Ik ben heel dankbaar voor heel veel dingen die ik daar geleerd heb. Maar oh, wat was het een knoet soms ook. Wat kon er weinig en wat mocht er weinig. En wat was het benauwd, weet je wel. En toen ik tot geloof gekomen was, was er al een stuk vrijheid. Maar toen ik gedoopt werd, had je doop hoor. Dan zie je nog zitten en je denkt, zal ik dat wel, zal ik niet doen. Maar toen ik gedoopt was, dacht ik van, vrij. Eindelijk vrij. Maar vrijheid, lieve mensen, is heel wat anders dan losbandigheid. Vrijheid is de vrijheid om het woord van God te openen en dat je hart te laten vervullen en dat je hart te laten helen, reinigen, genezen, leiden, om God de Heer van je leven te laten zijn. De vrijheid om achter Hem aan te gaan, zonder regeltjes, maar wel de vrijheid om achter Hem aan te gaan. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Maar er zijn mensen gekomen die hebben die vrijheid veranderd in losbandigheid. Nou, ik heb net al een paar namen en richtingen en dingen genoemd. Ik ga dat niet blijven doen, maar ik denk dat we een heleboel van die dingen om ons heen kunnen zien. En een van de belangrijke dingen is toch wel dat mensen het woord loslaten en de leiding van God loslaten. Nou ja, Judas komt er verder ook nog over op terug en hij zegt, het zijn mensen die... Vers 8, niettemin bezoedelen deze dromers op dezelfde wijze het vlees, hun lichaam staat er in de HSV, maar dat betekent het vlees, en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Dat is wat zoveel gebeurt. En eigenlijk is dat een aansporing van Judas om te blijven bij wat geleerd is, bij het woord van God. Want dat woord is vlees geworden en dat woord heeft onder ons gewoond. En dat woord heeft ons de enige heerlijkheid, de heerlijkheid van de enige geborene, van de Vader geopenbaard. Het woord, het woord, het woord, het woord. Dat is het. De vrijheid om het woord te openen en in dat woord te graven en dat woord te lezen en dat woord ons te laten leiden. En niet die dromenzieners achterna te gaan lopen. Er wordt wat afgedroomd tegenwoordig. Er zijn mensen die dromen hebben, grote dromen over de toekomst van Nederland, over opwekking in Nederland, over blinden die weer ziende worden, mensen die weer genezen worden, kerken die weer vollopen, of Nederland wat onderloopt, of weet ik veel wat voor dromen er allemaal niet geweest zijn, maar het is allemaal onzin. Het is allemaal niet waar. Het is allemaal niet van God. God heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn woord gegeven. En dat woord mogen we openen. En we moeten die dromenzieners niet achterna lopen. Maar we moeten dat woord van God achterna lopen. Waarin hij in dat woord de Heer Jezus laat zien. De enige geborene, Yahshua, Jehovah, red. Dat is wat hij laat zien. Dat is het woord. Pas vroegen ze bij mij in de gemeente, Simon, wil je een keer preken over de Heilige Geest? Want er gebeurt natuurlijk veel. Er zijn heel veel gemeenten die door dweepziekheid met de Heilige Geest aan het verloren gaan zijn. Dat zal hier ook wel in de buurt gebeuren. Gebeurt overal. Gebeurt in Nederland, gebeurt in Europa, in de wereld. Toen zei ik, nou, ik weet niet of ik wel wil preken over de Heilige Geest. Waarom wil je niet preken over de Heilige Geest? Weet je, ik denk dat de Heilige Geest er niet blij van wordt als je over hem preekt. Want de Heilige Geest wil dat ik het over de Heer Jezus heb. Altijd. Altijd. Dat moet je vasthouden in deze tijd. Dat is een van de dingen om voor deze eindtijd vast te houden. De Heer Jezus zegt zelf al, als de Heilige Geest zal komen, als de troost zal komen, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij is er om de Heer Jezus te verkondigen. Niet om allerlei grote dromen te dromen die zogenaamd de Heilige Geest ons ingeeft. Ga dan maar naar het woord. Pak dat woord niet een dood woord, hè, niet een dode letter. Leef met dat woord, vecht met dat woord, strijd met dat woord, geniet van dat woord. Leef uit dat woord. Strijden mag ook hoor. Vecht liever met dat woord van klopt het wel en staat het er wel en wat moet ik ermee God en hoe kan dat nou? Vecht maar als Jacob een hele nacht met God aan de Jabok. Doe het maar gerust, maar vecht ermee, maar doe het met het woord. En laat je niet op dromen mee glijden, want dat leidt nergens toe dan alleen naar de verdoemenis. Echt. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het woord heeft ons de heerlijkheid van de Vader geopenbaard. Het woord is trouwens de Torah. Het woord wat God heeft gegeven, de onderwijzing van God, dat is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, in Johannes hoofdstuk 1. En het heeft ons de heerlijkheid van de enige geboren van de Vader geopenbaard. Niemand heeft ooit God gezien. Alleen de enige geborene die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard, die heeft hem ons laten zien. Nou, dat is wat Judas zegt. Ik had jullie de heerlijkheid willen voorspiegelen, maar ik geef je een stukje strijd. Het is misschien wel veel fijner om allerlei geestdrijverijen achterna te gaan en soms kunnen ze daar nog veel mooier zingen en muziek maken en dansen en klappen dan dat je hier kan. Dat zal allemaal wel, maar gaat het woord open? Gaat het woord open? Heeft dat nog de gelegenheid om je te vormen? Nou, dat is het eerste. Ik wil u eraan herinneren, zegt hij dan in vers 5. U weet het eens en voorgoed dat de Heer, nadat hij een volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. Paulus heeft dat ook al een keer aangehaald. In 1 Korinthe hoofdstuk 10, dat ze wel alle door de Rode Zee heen gekomen waren, alle gedoopt waren, maar dat toch God in het merendeel van hen geen behagen heeft gehad. Waarom gaat het nou? Het gaat erom om hem te volgen en te blijven volgen. Niet om kerkje te spelen, niet om vormendienst aan te houden, maar om hem in een levende relatie te volgen. Ben je tot een levend geloof in de Heer Jezus gekomen? Wij als evangelische zeggen zo graag, we hebben een relatie met God. En dan riepen we vroeger in de kerken, dan doen ze maar wat, weet je wel. Daar is het traditie dikwijls. Dat is trouwens ook niet altijd waar, hoor. Wat een oordeel zit daar soms in, van mij dan. Nee, ik beleid maar schuld. Maar als we zeggen, we hebben een relatie met God, heb je die dan nog? Of zit je hier maar wat? En hoor je af en toe een studie en schrijf je een tekst op en denk je, nou, dat is mijn relatie met God. Een relatie met God leeft. Ik vecht zoveel met God. Ik moet het maar eerlijk toegeven. Weet je, het lijkt misschien als ik hier sta en elke keer weer terugkom, dat je denkt, nou, dat is een gelovige en die wandelt met... Ik wandel ook wel met God, maar ik vecht ook zo dikwijls met God. God, hoe kan het nou? Waarom is dit zo? Het kan toch niet waar zijn dat... Waarom woeden de volken en bedenken de natie je ijdelheid? Nou, dat is een makkelijke natuurlijk. Om tegen de Heer en zijn gezalfde op te staan. Dat weten we dan wel. Maar als ik dan zie wat er in een wereld gebeurt. Een zogenaamde Arabische lente, een wereld op zijn kop. Dan denk ik, God, wat gebeurt er? Wat is dat? Wat betekent dat voor uw volk, Israël? En wat gaat er nog een bloed vloeien? En wat is dat een... En ik zeg, God, kijk... Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik dan mag ontdekken. Dat God dan onderweg tegen mij zegt, net als bij Gideon, die moest gaan strijden. Dat God zegt, ik zend een engel die verwarring brengt. Dat is de verwarring dat ze tegen elkaar begint te strijden. En dat las ik zomaar en toen denk ik, eigenlijk is dat wat dat gebeuren is in die hele Arabische wereld. Hè? Een paar jaar geleden waren ze nog allemaal één en nu lijkt het alsof er allemaal verwarring. Er zijn ineens allemaal Soefieten, Soenieten, Alawieten. Weet je trouwens wat Alawieten zijn? Dat heb ik, want ik ben daar weer een beetje verder ingetoken. Ik bedoel, vroeger hadden we het alleen maar over moslims, ik dan. Maar nou, een beetje dieper ingedoken, al die verschillende soorten. Alawieten, Assad is een Alawieten. Weet u dat de Alawieten zeggen dat ze nakomelingen zijn van de 10 stammen van Israël? Wist u dat? Ik wist dat niet. Dat heb ik vorige week pas ontdekt. Dat is het kenmerk van die Alawieten. Die zeggen, wij zijn dienaars van de ware God. En wij zijn de nakomelingen van de 10 verloren stammen van Israël. Dus dat is in feite wat Assad ook zegt. Vond het zo'n aparte ontdekking? Ik zeg niet dat het zo is, maar ik weet maar nooit wat daar gebeurt. Maar in mijn worsteling, in mijn strijden, in mijn wandelen met God, leidt God me stap voor stap. En dan wil ik hem maar volgen en dingen openen en mijn ogen openen voor wat hij aan het doen is. En ineens ziet die wereld er van boven heel anders uit dan van onderen. Want van onderen lijkt het alleen maar verwarring en lijkt het alleen maar ordeloosheid en wanorde. En van boven zegt God, kijk, ze staan tegen de Heer en zijn gezalfde op. En ik heb de leiding over deze wereld. God gaat erover. Hij is in control. Nu zien wij nog niet, zegt Hebreeën hoofdstuk 2, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is wat we zien. Ik hoop dat we dat zo blijven zien. Hij ziet het. Nou, dus daar wil hij ons aan herinneren. Vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna gegaan zijn. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat ze de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Nou, dat zijn ook twee dingen die ik maar combineer met elkaar, omdat ze daar ook zo vlak bij elkaar staan. Wat gebeurde er vlak voor dat Noach de ark in moest? Dat zijn dingen natuurlijk, de schrift zegt er niet veel over, maar wel wat. Daar staat dat er engelen zijn die hun oorsprong ontrouw geworden zijn. De Bijbel zegt daarover dat het in de tijd dat de zonen van God zagen dat de kinderen der mensen schoon waren. En dat ze zich uit de mensenkinderen vrouwen hebben genomen. En dat ze daar kinderen bij hebben verwekt. De mannen van de voortijd, de mannen van naam, de reuzen. Ik ga er niet heel erg over speculeren, maar ik zeg wel, wat is daar voor iets bijzonders gebeurd? Waar er een vermenging van verschillende geslachten heeft plaatsgevonden. En datzelfde wat heeft plaatsgevonden ook in Sodom en Gomorra. En natuurlijk was daar ook veel seksuele onreinheid. En vierde de eigenmachtigheid en de goddeloosheid, waar Gods wet nergens meer over ging, hoogtij. En Sodom en Gomorra staat voor seksuele onreinheid en voor homoseksuele losbandigheid. Moet je vandaag nog wat zeggen? En het is bijna eng om er wat van te zeggen, want ik bedoel, ook hier wordt het weer opgenomen en je staat eigenlijk online en als iemand het hoort, je kan zomaar veroordeeld worden voor dingen hoor, die je zegt. Zover is het misschien nog net niet, maar het gaat wel komen. Wat vind je daar dan van? Ik hou van alle mensen. Ik hou van homoseksuele mensen. Laat dat voorop staan. En ik zou zo graag samen met ze oplopen en samen met ze opstrijden. En dat doe ik ook wel soms. Maar het huwelijk heeft God bedoeld voor een man en een vrouw. Punt. That's it. En dat geeft moeite voor heel veel mensen, zeker. Dat is lastig als je daarmee worstelt. Maar dat is wel Gods woord. En wat hebben wij fout gedaan als christenen misschien eeuwenlang? Dat we mensen hebben veroordeeld en als de zondaars van de wereld hebben aangewezen. Maar wat gaat er nu fout? Dat we als het ware weer erin halen en onze schuld aan de slavernij beleiden en de schuld aan de kruistochten beleiden en de schuld aan de homoveroordeling beleiden en inmiddels alles maar goed vinden wat er maar goed te vinden valt. En we struikelen over elkaars voet heen om te beleiden wat er maar te beleiden valt, als het maar niet aan God onze zonde beleiden is. En dan vinden we uiteindelijk alles best. Mensen, dit is de dagen voor Noach. Je kunt toch bijna niks meer zeggen over een homohuwelijk. Je kunt geen eens gemeenteambtenaar meer worden. Ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kan niet. Dat is verboden. En je ziet hoe meer en meer de overheid een klem legt op mensen die naar Gods woord willen leven. Ja, maar zo. En weet je wat nog enger is, dat niet alleen de overheid het doet, maar dat we het zelf ook een beetje voelen. Dat we zelf ook iets hebben van, ja, is het eigenlijk allemaal wel zo verkeerd en is het wel zo slecht en moet het allemaal wel zo veroordeeld worden en hebben we ook niet bloed aan onze handen en moeten we daar niet wat anders mee omgaan of anders aan denken en mensen kunnen er toch ook niks aan doen en dat we meer en meer, ik heb het nu over homoseksueel huwelijk, maar ik heb het dus over abortus. Dat vinden we minder erg dan 20 jaar geleden, echt, euthanasie. Ik weet dat die grenzen vervagen en dat het hartstikke lastig is. Ik had gisteren met mijn jongste dochter, die werkt in de verzorging, een gesprek over een man van 95. En ja, hij was ook wel erg dementerend en het was heel moeilijk. En hij stond in een glas te plassen in plaats van in de wc en hij was helemaal in de war. En zegt, het is toch eigenlijk ook, waarom leeft zo'n man nog? Hè? Oh, mijn dochter is overtuigd, gelovig hoor, christen en zo. Maar ja, waarom leeft zo'n man nog? Eigenlijk denken we dan toch ook van ja. Dat toch ook maar, zo erg is het toch niet? Beetje morfine, een beetje dormicum en dan nog een klein beetje extra en dan hoppa, binnen een paar dagen is het gebeurd. Dat kan. Is dat dan erg? De problemen zijn ons ook wel een beetje boven het hoofd gegroeid hoor, door wat we allemaal kunnen, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd wil ik dus zeggen dat we de normen ook in onszelf aan het loslaten zijn. Dat ons normbesef verandert. Als het ware met de mode meegaat. Dat we niet meer op durven staan voor de schepping. Niet meer op durven te staan voor het huwelijk. Niet meer op durven te staan voor het recht op leven. Dat we niet meer op durven te staan voor het recht op, of voor het recht op de plicht om je leven in Gods handen te leggen. Dat zelfs van de week de minister-president roept dat God natuurlijk geen mazelen heeft gewild. Ik bedoel, hoe hij dat nou toch weet, ja, ik bedoel, nogmaals, mijn. Nou ja. Zien jullie waar we een beetje in zitten? Rutte, die gaat preken. En dan nog, toen deed hij het nou nog goed, maar dan de verkeerde, totaal verkeerde preek. Niet dat ik nou zeg, ik heb hier geen mening over inent hoor, daar gaat het me nou niet om. Maar dat een minister-president zegt van ja, God heeft dat natuurlijk niet bedoeld, dus laat je nou maar inenten. Wat bemoeit die man zich mee, zeg. Nou, vers 9. Michal de aartsengel echter durfde toen hij met de duivel reden twisten, in een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei, mogen de Heer u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen kennis hebben. En met de dingen die zij net als de redeloze dieren van natuur wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Je hoeft dat niet eens meer uit te leggen. Dit is gewoon, dat is wat er aan de hand is. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen. De weg van Kaïn is de weg van ik doe het op mijn manier en het offer met bloed is niet nodig. En ze hebben zich in de dwaling van Bileam gestort. Bileam die zegt van ik preek alles als ik er maar voor betaald word. Ik zal je alles zeggen, welvaart en het is allemaal prima als ik er maar voor betaald word. Ze zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Oh, die tekst is veel misbruikt, ook door mensen die macht en manipulatie hebben in kerken en gemeenten en stichtingen. Maar tegelijkertijd, de andere kant is ook zo, wordt er nog gezag aanvaard? Als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je dat laten weten. En dan heb je erop gegoogeld en dan weet je zeker dat het anders zit en dan loop je weg of zo. Gezag. Dat is Korach, Datan, Abiram, met wel die drie, die opstonden tegen het gezag van Mozes. Jij bent toch niet meer dan wij? En er zit ook een les voor leiders, daar wil ik wel eens op een dag voor leiders over praten. Mozes, die veroordeelt ze niet, die gaat met zijn aangezicht op de grond. En die geeft het over aan de Heer. Lees dat, die geschiedenis maar. Ik bedoel, Mozes, die trekt er helemaal geen gezag uit. Maar vandaag voor ons, de weg van Korach is de weg van opstand tegen gezag. De weg van Wij moeten helemaal, wij willen niet dat er iemand over ons gesteld is. Begonnen in de Franse revolutie, niet Dieu, niet maître, geen God, geen meester. Niemand boven ons. Het zijn mensen, deze mensen vers 12 zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als ze met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Ze zijn wolken zonder water, door winden heen en weer gedreven. Allerlei wind van leer. Ik haal het er zomaar uit, het staat ook in de schrift. Ze worden heen, er hoeft maar weer een wind van leer binnen te komen en ze gaan weer mee. Mensen, blijf gewoon bij wat je geleerd is, bij dat betrouwbare woord van God. En dat is kort samengevat in Jezus is gestorven, is opgestaan, is aan de rechterhand van de Vader en het zal komen. Blijf daarbij. En natuurlijk is daar een heleboel omheen te weten, maar het gaat altijd over de Heer Jezus. Laat je niet meeslepen door allerlei wind van leer. Zij die door winden heen en weer gedreven worden, als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld, wilde golven die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, dat is bijzonder, Henoch ineens, de zevende van Adam, geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn 10.000 heiligen. Om over alle het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. Weet u, ik zei al in het begin, ik geloof zo dat Judas ons een briefje geeft vlak voordat de openbaring begint. Ik zei al in het begin, ik geloof nog steeds heel erg in de opname van de gemeente. Dat is ook niet meer zo en in tegenwoordig, maar ik geloof dat heel erg. Henoch is opgenomen, is een beeld van de opgenomen gemeente. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. En dat is vlak voordat de rest van de wereld door het oordeel heen moest gaan. Waar Noach in de ark gered werd, maar waar de wereld door het oordeel heen moest gaan. En hier geeft Judas ons de waarschuwing. De broer van de Heer Jezus, Judas ons de waarschuwing, of de aanmoediging, of de aanvuring, om te blijven bij wat we geleerd hebben. Om zo net als de Henoch, die wandelde met God, de Heere tegemoet te kunnen gaan in de lucht. Ik sta een klein stukje over, dan ga ik naar vers 17. En u geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte zullen wandelen. Gaat het om God of gaat het om je eigen goddeloze begeerte? Ze zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Als het gaat over mijn eigen wandelingen, mijn eigen worstelingen met God, als ik door de natuur of door Enkhuizen of waar maar ook loop te wandelen, ik ben een hoe noem je dat? Een bidwandelaar. Je hebt bidsprinkhanen, maar je hebt ook bidwandelaars. Ik kan niet zo goed bidden, gewoon, weet je wel, in mijn kamer een uur gaan zitten bidden, dat lukt mij nooit. Ik ben altijd binnen 3 seconden afgeleid. Nou, 3 seconden, 30 red ik het soms. Maar dan is het wel klaar. Dan kan ik niet meer bidden. Ik weet niet of er mensen zijn die dat herkennen, maar dan ga ik echt heel strak bidden, weet je wel. Dan ga ik eerst een hoofdstuk uit de Bijbel lezen en dan begin ik te bidden. En dan na 3 zinnen ben ik alweer ergens anders. En dan ben ik soms nog heel netjes een preek aan het voorbereiden of iets christelijks aan denken. Maar soms ben ik ook mijn auto aan het repareren of over het geld aan denken, of over de hypotheek, of over de belasting, of over dat is ook wel een hot item altijd voor me, zeg maar. Dus ja, ik ben meer een bidwandelaar. En dan loop ik te wandelen, en dan tijdens dat wandelen, dan strijd ik met God. En dan bid ik tot God, en dan geef ik over aan God, en dan praat ik met God. En dan hoor ik ook wel eens wat terug van God, en dan wil ik me zo laten leiden door dat woord van God. En dan denk ik, Heer, ik wil u volgen, u alleen op het oog houden. Ik wil u dienen, ik wil u achterna. Wil me trouw bewaren. Wil me ervoor bewaren dat ik vreemd ga, dat ik geld steel, dat ik macht uitoefen, dat ik mensen manipuleer, dat ik de gemeente bedrieg, dat ik mensen naar de verdoemenis help in plaats van naar de hemel. Bewaar me ervoor. Het kan zomaar. Weet je, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Het kan zomaar. En dan al worstelen met God. Dan mag ik toch steeds weer zijn hand op mijn leven ervaren. mag ik toch steeds weer van hem horen dat hij zegt... joh, ik ken van verre je gedachten. Ik weet van je zitten en je opstaan. En dan steeg je op den hemel, ik ben daar... en dan daalde je af naar het dodenrijk, ook daar zal mijn hand je geleiden. Ik leg mijn hand op je, de begrijp is te wonderbaar, te verheven. Je kunt er niet bij, maar dat is wel waar. Toen je in de schoot van je moeder werd geweven, was ik al daar. Al je dagen stonden al in mijn boek genoteerd voordat ze gemaakt werden. Je bent van mij. Ik heb je lief. Nou, dat is heerlijk om ook te mogen doorgeven. Dat is ook wat waar Judas gelukkig aan... hij mag daar nog op komen. Hij had zich voorgenomen alleen maar over heerlijkheid te praten. En de waarschuwingen hebben we eigenlijk een beetje gehad. Want dan heeft hij nog een paar aanmoedigingen in vers 20. Geliefde, bouwt u zelf op in uw allerheiligst geloof. En bid in de Heilige Geest... Toch de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons te hulp komt en in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Geliefde, bouwt u zelf op. Hoe? Door het woord. Bouwt u zelf op. Hoe? Door naar de Heer Jezus te luisteren, met hem te wandelen, met hem te worstelen. Bewaar u zelf, vers 21, in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Blijf verwachten. Blijf verwachten. Ik zou na 32 jaar niet anders willen zeggen dan dit. Blijf verwachten. Blijf hem verwachten. Komt zomaar, die mag ik in Sliedrecht wel noemen, zo'n oude psalm in me op. Hè? Van ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ik heb ze wel geleerd vroeger. Dat is goed hoor. Zit het erin. Blijf verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Blijf verwachten. Bewaar uzelf en verwacht. En ontferm u over sommigen. En ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen met vrees en rukken uit het vuur. U moet haten het onderkleed dat voor het vlees bevlekt is. Zorg er goed voor dat je afstand neemt van de zonde, staat hier. Maar red de zondaar. Neem afstand van de zonde, maar red de zondaar. Ontferm u over zonde. Sla je arm om ze heen. Red anderen door ze uit het vuur te rukken. En soms gaat dat niet letterlijk, maar soms is dat echt heel veel wandelen met God en bidden tot de naam van God. Hij is bij machte om oneindig veel meer te doen dan jij en ik kunnen bidden of beseffen. Echt. Dat is zijn werk. Maar hoe redden we mensen? Hoe rukken we ze uit het vuur? Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze man, onze vrouw, onze vrienden, onze bekenden, onze buren, onze gemeenteleden. Door voor ze te bidden. Door ze bij God te brengen. Door ze te noemen. Trouw elke dag bij God en van hem te verwachten. Aan hem nu. Gelukkig toch nog die lofprijzing. Aan hem nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht, macht, nu en in alle eeuwigheid. Misschien komt Jezus vanmiddag terug. Om 4:15. Dat kan. Ik hoop dat je er even aan denkt. Dat zou zomaar kunnen. Dat je vanmiddag heen 4:15. Ik hoop dat je daar even aan denkt. En als het niet gebeurt, want dat zou kunnen. Want ik heb wel eens meer gezegd dat hij vanmiddag om 4:15 zou komen. En als het niet gebeurt, denk je dan elke dag om 4:15 maar aan. Weet je wel? En denk je, misschien komt Jezus vandaag terug. En dan, als dat zo is, hè, als dat zo is. Ik zou willen dat we... Dus volgens mij is dat net niet goed, hè, dat noemen ze geleide meditatie of zo, weet je wel. Maar dat we allemaal onze ogen eens even dicht deden. En ons even voorstellen dat we daar stonden. Hem die op de troon gezeten is, smaragd. Bliksemstralen. Regenboog. Glazen zee. Vier levende wezens, vleugels van voren, van achteren, ogen overal. Die roepen heilig, heilig, heilig is Jehovah van de legermachten. Heilig, heilig, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De oudste, de gemeente daaromheen. En dan gaan we vanmiddag gaan we dat lied aanheffen. Waardig is het lam van God. Kijk een beetje, ik vind zo'n fluit zo mooi, hè? Dat zo'n fluitje begint, hè? Heel zachtjes zo'n fluit. En die zingt dan waardig, waardig is het lam van God. U bent waardig te ontvallen allemaal. Het lied staat erin, hè, wat we gaan zingen. Dat wordt gewoon genoemd. In hoofdstuk... Ik ga daarmee besluiten, dat is het laatste. Hoofdstuk 5, daar staat het. En zij zongen een nieuw lied. Openbaring 5, vers 9. Ze zongen een nieuw lied. Ze zongen een nieuw lied. En ze zeiden... U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht. En u hebt ons voor onze God gekocht. Met uw bloed uit elke stam, uit elke volk en natie. U hebt voor onze God gemaakt tot koningen, tot priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En dan ik hoorde en zag een stem als een geluid van vele engelen rondom de troon en van de levende wezens en van de oudsten. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid, de sterkte, de eer, de heerlijkheid, de dankzegging. En dan elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is. En al wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon is en aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier levende wezens zeiden amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem. Hem die leeft in alle eeuwigheid. Amen.